Dit is de zondagochtenddienst van 4 oktober 2020. De boodschap wordt gebracht door Roel Koster.
Roel.
Nou, bij mij staat het licht op groen. En volgens mij doet hij het nog ook. Nou, u snapt natuurlijk wel, het licht op groen. Daar bedoel ik niet alleen mee dat dat lampje brandt, maar ik bedoel natuurlijk ook. Hè? Staat uw gedachte al op groen naar de Heer? Of denkt u, ik zit nog even in een rode waas, ruim hem op. Hè? Vorige week heb ik u al verteld waar ik het over zou gaan hebben. Dus ik hoop dat u zich dat nog kunt herinneren. Zo niet, dat geeft niet, want dan gaat u het namelijk nu gewoon horen. Doet u wel eens aan bron- en contactonderzoek? En dan bedoel ik niet of u in zo'n teststraat bij de GGD bent geweest. Want dan had ik gevraagd, bent u wel eens getest? Wat ik bedoel is, onderzoekt u wel eens, niet met welke mensen hebben contact, maar met wat voor soort dingen uit de geestelijke wereld hebben contact en wat is de bron daarvan, hè? Want bij het woord bron- en contactonderzoek, ja, tenzij je onder een steen leeft, natuurlijk denkt iedereen dan, oh ja, is corona, is Hugo de Jonge, is Mark Rutte, is, nou, noem ze allemaal maar op, die we inmiddels allemaal kennen, hè? Jaap van Dissel, Diederik Gommers, enzovoort.
Irma.
Oh ja, Irma. Ja, dat verstond ik niet goed. Zelfs Irma mag wel eens een heel voorzichtig kuchje doen, heb ik begrepen, hè? Waar kom je mee in aanraking? En als je eens mee in aanraking komt, is de vraag altijd, wat is de bron ervan, hè? Soms rechtstreeks, soms via hoor ik wel eens vragen van u, of van mensen die hier vanmorgen niet zijn, over gaat het wel goed in de Adventkerk met dat coronagedoe? Kunnen we in de winter nog wel bij elkaar komen? Wanneer gaan we zingen? Daar ga ik u ook iets over vertellen. Ik noem dat altijd maar de dingen van de aarde, van de natuurlijke wereld. Die doen er ook toe. Het is van de Grieken namelijk om te zeggen, dat de aardse doet er niet toe. Het gaat om iets anders. Hè. God is één. Hè. God wil zowel dat het u in geestelijk als in natuurlijk opzicht goed gaat. Dus even een paar dingen over hoe we het hier doen en wat we van plan zijn. En dan neem ik u wat mee naar het echte bron- en contactonderzoek. Van die vragen, gaan we nog een keer zingen? Antwoord ja. Wanneer? Ik heb u de vorige keer ook al gezegd, wij volgen als oudste raad de richtlijnen van het RIVM. Die zijn soms duidelijk en soms dat je denkt, ja, mag het nou wel, mag het nou niet? Of hoe moeten we dat doen? Wij kijken ook wel eens op de site van de PKN. Waarom? Omdat PKN is een wat grotere club dan het volle evangelie. En die is toch vrij snel in staat om gewoon goed te vertalen wat ze nu gezegd hebben. Wat betekent dat dan voor kerksamenkomsten? Nou, zingen is niet verboden, maar er zitten wel wat beperkingen aan op het ogenblik. Wij hebben als oudsraad gezegd, we gaan gewoon kijken half oktober. Wat zijn de ervaringen elders? Wat mag er wel, wat mag er niet? Dus over een week of twee hoort u wel wat we gaan doen. Dus nu nog even niet, maar wat ons betreft, zodra wij denken het kan weer, het is verstandig, zullen we ook aan u vragen, wat denkt u ervan? Als het niet mag, houdt dat snel op. En als het wel mag, de ene is dan misschien gerust en de ander wat minder gerust. Nou, zo doen we het. Dus nu nog even niet, maar hopelijk binnenkort weer wel. Dan moet ik wel zeggen dat de afwisseling de afgelopen maanden, dat u hier op het scherm filmpjes ziet of dat mensen iets persoonlijks vertellen, is mij wel goed bevallen hoor. Dus ik vond het niet zo heel erg wat dat betreft om eventjes geen zangdienst te hebben zoals we gewend waren. Ik hou van zingen. Maar dacht ja, het is wel goed om even iets anders te hebben, anders wordt het zo'n soort van, het zingen hoort een half uur te duren en we horen die liedjes te zingen. Nou, dan is de geest er wel uit. Hè? Dan zijn we in de traditie. Dus alleen daarom vooral is het wel goed om een beetje te ontregelen, vind ik. Zo, dat ben ik ook weer kwijt. Ja. Nou, even over deze zaal. Hè. Even een paar praktische dingen dan. Kijk, deze zaal heeft duizenden kubus lucht en er zitten hier enkele tientallen mensen. U kunt zelf uitrekenen hoeveel kubus lucht heb ik dan per persoon. Het valt in deze zaal natuurlijk wel mee. Hè. U heeft heel veel liters lucht per persoon. En als je nou een kleine zaaltje hebt met veel mensen, dan wordt het natuurlijk wat ingewikkelder. Dus wat hebben wij gezegd? Wij denken dat het in deze zaal, ik ben geen deskundige, op zich wel redelijk goed gaat. En voor de zaaltjes hierachter, voor kinder- en jeugdwerk, hebben we als ouderaad en ook in overleg met Johan zetten, moeten eens goed kijken hoe we daar gewoon frisse lucht binnenkrijgen en of er nog wat aan te doen is of aan moet gebeuren. Dus wees gerust, we zijn ermee bezig. Als u er niet gerust op bent, dan kan ik dan ook niet helpen, maar schiet dan gewoon Willem of mij even aan. Ja. Nou, en voor de rest, die anderhalve meter. Ja, weet u, afstand houden, even naar de geestelijke wereld. Ik raad u maar aan om in de geestelijke wereld niet anderhalve meter, maar oneindig veel afstand te houden van verkeerde contacten. Met dingen die door het Rijk der Duisternis geïnspireerd zijn. En ik raad u aan om 0 millimeter afstand te houden tussen het evangelie van onze goede God en u. Er zit geen millimeter ruimte tussen, volgens mij, als het goed is. Contact. Of u nou wil of niet, u wordt door de media natuurlijk, ik zou bijna zeggen, zelf toe gehersenspoeld met wat er aan de hand is. Maar u bent er zelf bij of u gehersenspoeld wordt. U kiest, hè, waar u naar kijkt en wat u ervan gelooft. Dus je kan, er zit ook, zoals dat vroeger werd gezegd, er zit ook een uitknop op als het u niet bevalt. Maar ja, en voor de rest, ik ben opgevoed met de gezonde, frisse buitenlucht, zei mijn moeder altijd. Die bestaat nog steeds volgens mij. En wij noemen dat dan tegenwoordig ventileren en gewoon het raam open. Er is niks beter dan gewoon gezonde, frisse buitenlucht. Dus dat doen wij hier ook, vandaar dat u daarachter ook tegenwoordig die ramen even open ziet. Dat helpt ook. Maar weet u, ik hoop dat u intussen meedenkt, gezonde, frisse buitenlucht, hoe gezond en fris zijn uw gedachten? Uw gedachten over, of nou over corona gaat of over iets anders. Hoe verfrissend is wat u denkt? Wat is uw bron? Ja, ik had het met Willem heel even over, van de week over iets anders. Dan zie je ook van die dingen van, te weinig testcapaciteit of zo. En toen zeiden we tegen elkaar, is er wel genoeg personeel in een ziekenhuis als het weer gebeurt? En toen moest ik gelijk denken aan de tekst die Jezus zegt in Lucas 10, vers 1 en 2. En dat gaat over u en mij, want dan zegt hij, de velden zijn wit om te oogsten. En daarna? Te weinig arbeiders. Weet u, dat is een andere vorm van te weinig handjes aan het bed. Dus dit evangelie gaat niet alleen over praten. Ja, dat doe ik hier wel letterlijk. Maar dat gaat vooral over doen. Hè? Ga eens wat doen, denk ik soms wel eens. Dat zeg ik dan tegen mezelf. Hè? Dat, of u dat bent, dat moet u zelf maar bepalen. De bedoeling is dat we wat gaan doen, want dan gebeurt er tenminste wat. De velden zijn wit om te oogsten te zijn, te weinig arbeiders. Ben ik een arbeider? Bent u een arbeider? Weet u wat een arbeider doet? Wat doet een arbeider? Ja, die verricht arbeid. Hè? Ja, dat is een soort cirkelredenatie. Maar je had een tijdje, dan had je, als u dat wat zegt, hadden ze zogenaamde witte en blauwe borden. Witte borden was dat kantoorpersoneel, die zat maar te praten en te overleggen. En die blauwe borden, dat waren die jongens in de fabriek en in de landbouw. Omdat ze zo'n blauwe overal aan hadden. Die deden tenminste wat. Die waren niet aan het praten, maar die waren wat aan het doen. Hè? Dus je had denkers die zaten binnen op zo'n kantoortje. En je had mensen die hun handen lieten wapperen buiten of in de fabriek. Maar ik vond het wel opvallend, want toen ik het opschreef dacht ik, ja, een arbeider doet. Hè? Dat is het eerste wat je denkt, een arbeider doet iets. Als u als ik een arbeider zijn in Gods Koninkrijk, is het eerste wat we doen niet erover praten, maar iets doen. Dus u krijgt vanmorgen van mij niet alleen een verhaal te horen, u gaat ook iets doen. Als u denkt, daar ben ik niet voor gekomen, dan kunt u nu nog weg. Ja, dat doe je niet, hè, de sociale code, maar ik meen het wel serieus. Dit evangelie werkt alleen bij u en bij mij en in deze gemeente als je het doet, als je het toepast. U kunt een kast vol hebben met, weet ik wat, boeken van Van der Brink of zo, over de oudgediende, dan gebeurt er niks. Ook niet als u ze gelezen heeft. ga het wel doen. Daden. Een ander doet het niet voor u. Ik hou nog maar even vol. Maar Jezus heeft het toch gedaan van mij. Mij vrijkopen, ja. Want anders wordt het weer heel letterlijk opgevat. Ik weet wat Jezus voor u en voor mij gedaan heeft. Geweldig, ik ben hem mijn hele leven er dankbaar voor. Dus ik bedoel niet, Jezus heeft niks gedaan. Maar het is uw keuze of u gelooft in het verlossend werk van Jezus. En het is uw keuze of u zegt, en ik wil daar verder in doorgaan en vrijkomen en verder herstellen en genezen. En natuurlijk helpt hij u daarbij. En natuurlijk zijn er goede engelen die meehelpen. Maar het begint met de keuze die u maakt. En wat u vervolgens doet, hè. Anders krijg je zo'n voetbalwedstrijd, hè. 17 miljoen mensen die er verstand van hebben, maar er staan er maar 22 in het veld, volgens mij. De bedoeling is dat er 17 miljoen mensen in het veld staan. Zou een beetje vol worden, hè. Denk gelijk, god, dan heb je geen anderhalve meter meer, de 17 miljoen mensen op een voetbalveld. Maar goed. Doen. Dus laat ik het zo zeggen, de eerste stap heeft inderdaad God gezet bij de schepping, hè. Toen zei hij zeer goed. Het ging mis met de zondeval, kom ik zo op. En toen heeft God opnieuw een stap gezet door het verlossend werk van Jezus Christus, zei Jezus. De eerste volwassen zoon van God, die heeft een stap gezet. En dat heeft het weer mogelijk gemaakt dat u en ik zo weer rechtstreeks tot God kunnen gaan. Met dank aan Jezus Christus. Ja. Want toen Jezus zei, het is volbracht. Toen had hij een heleboel gedaan, hè. Niet gepraat. Ja, dat had hij ook wel gedaan met gelijk en niks en zo. Maar had een heleboel gedaan, hè. Had ook mensen genezen. Mensen bevrijd. Mensen vertelt de waarheid van God. Toen hij zei, het is volbracht. Dat zijn maar drie woorden bij ons, hè. Maar er zat natuurlijk een hele wereld achter. Want wat hij eigenlijk zei is, hoe zeg ik dat? In Genesis 3 er staat, het zal u de kop vermorzelen. Na het verhaal over het zondeval. En Jezus zei, is mijn interpretatie, het is gelukt dat een mens de kop van de slang heeft vermorzeld. Dat is wat er volbracht was. Weet u wat u nog meer zei? Dat weet u toch wel. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Heeft u het wel eens gezegd van uzelf? Als je het moeilijk hebt, als je zit te piekeren, als je denkt corona, hoe moet het verder? Uw geest beveel hem in Gods handen. Dat zijn de beste handen die er zijn. Even geen contact met al die andere bronnen. De beste bron is God. Dus Jezus, hij koos, hij zei en hij deed tegelijk. Dat is Hebreeuws, hè. Dat is alles in één, hè. Niet denken, daar heb je hem voor en doen, daar heb je haar voor of zo. God is één. God is creatief. Hij denkt en hij doet. Dat kunnen u en ik dus ook, want wij zijn naar zijn beeld geschapen. Dus helaas, als u dacht, zo zit ik niet in elkaar. Nee, fantastisch, zo zit ik wel in elkaar. Dat heet omkeren. Of omdenken. Bron- en contactonderzoek heet het, hè. Ik vind het eigenlijk beter om het om te keren. Je contacten en wat is de bron van die contacten. Over contacten. Even om erin te komen. Als u hier bent geweest de afgelopen twee, drie maanden. Dan zegt u, hey, dat filmpje heb ik al eerder gezien. Dat klopt, maar heeft u goed geheugen. Maar ik vind het wel mooi, want dat gaat over iemand. En die... die laat blijken hoe het kan gaan met een mens. Want elk mens heeft ingeschapen wederliefde tot God. En bij sommige mensen gaat dat bijna vanzelf, hè. Je hebt wel eens, vind ik vooral bij kleine kinderen, dat je denkt, nou ja, er zit helemaal niks tussen dat kind en de Heer Jezus of de Heer God in, hè. Dat, zo is het bedoeld, hè. Je hebt ook wel eens mensen waar je denkt, nou, die zijn aan het eind van het pad af. Er moet nog wel wat gebeuren voordat deze mens gaat beseffen, God heeft mij geschapen met wederliefde tot hem. En vroeg of laat komen mensen er wel eens achter. Hé, ik zoek iets. in essentie, ik zoek God, ik zoek het ware leven. Waar vind ik het nou? Hoe vind ik de Heer? Dus het liedje wat u zo te zien krijgt, het filmpje waar ik het net over had met je Katja. Ik vind de ondertiteling, als het goed is, staat de Nederlandse ondertiteling onder deze versie. Kijk maar eens goed naar de tekst. Het gaat over iemand die zocht en die de Heer gevonden heeft. Die zocht contact met God en ze heeft het gevonden. Geen woord aan toe te voegen wat betreft die ondertiteling. Ik neem aan dat goed vertaald is uit Arabisch. Bron, hè? Ik keek, hoe vaak komt het woord bron voor in de Bijbel? Ik keek in de Herziene Statenvertaling meer dan 100 keer. Als je eerst een plaatje erop wil zetten, Marijke haalde de tekst net al aan. Ik heb er maar een paar uitgepikt. Dan zegt de psalmist, bij u is de bron van het leven, in uw licht zien wij het licht. Voor de mensen die al wat langer komen, wij zingen dat in een lied, hè? In uw licht, Heer, zien wij het licht. Genade wonderbaar, het koninkrijk door u gesticht, verschijnt ons zonneklaar. Uit de oude doos, maar ik hou van oude dozen met dit soort dingen. Nou, nog maar een paar teksten. Ja, de mens wiens kracht in God is. In uw hart, in mijn hart, zijn dan de gebaande wegen. Als we gaan door een dal van moerbijbomen, maak God tot uw bron. Dan zal de regen u overvloedig bedekken. En u, ik, wij gaan al voort van kracht tot kracht en zullen verschijnen voor God in Sion. Nog een tekst. Een hele bekende als u dit evangelie al wat langer hoort. Wie dorst heeft, zal voor niets, om niets staat er in sommige vertalingen, gratis, roept de Hollander, te drinken gegeven worden uit de bron van het water des levens. Jezus die zei, er zijn mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En u kunt het antwoord vinden bij hem. U zult, zegt hij volgens mij verderop, verzadigd worden. Er is dus een plantje water gegeven, als het droog is. Op een gegeven moment denk je, ik moet stoppen met water geven, dat plantje is verzadigd. Toch? Zo is de Heer, als u hem zoekt, als u zegt, ik heb geestelijk dorst en honger, hij zal u verzadigen. Hij zal u meer dan voldoende geven als antwoord op uw zoektocht. En water, hè, water is beeld van geest. Hè. Aarde is beeld van het natuurlijke leven, water van geest, van het geestelijke leven. Deze tekst, Openbaring 21, één hoofdstuk daarna, het laatste hoofdstuk van de Bijbel, wordt er nog iets over gezegd. Want er staat in Openbaring 22, hij toonde mij zelfs een rivier van water van het leven. Helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat, aan weerszijde van de rivier, staat het geboomte van het leven. En dat draagt 12 maal vrucht, elke maand weer. En de bladeren van dat geboomte zijn tot genezing van de volken. Lees het zelf maar eens na. Andere preek van een andere keer. Maar ik vind dat prachtige tekst als je je tot je door laat dringen. Hé, dat gaat ook over mij. Als ik me voed met Gods gedachten, met God als bron, met het leven wat Jezus me geeft, dan ga ik vrucht dragen. En dan gaan mensen het merken aan mij. Bron- en contactonderzoek. Wanneer is dat volgens u voor het allereerst gedaan? Ja, quizvraag voor de mensen die die grijze cellen aan het doen vanmorgen. Onze God deed dat, zegt Jacob. Precies, Jan. U had dat allemaal kunnen weten. Zet hem er eens op, de volgende, Katja. Het overbekende verhaal over wat dan heet hè, de zondeval. Adam en Eva hoorden de stem van God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Ze verborgen zich voor het aangezicht van God. Dat is een teken dat er iets verkeerd gegaan is natuurlijk. Hè. Te midden van de bomen in de hof. God riep Adam. God roept u elk moment, elke seconde. Zei tegen hem, waar ben je? Dat is niet omdat God hem kwijt was natuurlijk, hè. Hij bedoelde natuurlijk, Adam, met welke bron heb je nou contact? Waar ben je mee bezig? He, ik ben je bron. Waar ben je in terechtgekomen? Begint het tot je door te dringen wat er aan de hand is? He, dat je je voor mij verbergt. Dat is omdat je met een verkeerde bron contact hebt gehad. En dat, nou ja, even in mijn woorden, dat voelde Adam natuurlijk van top tot teen. Ik weet niet, geen van u is nog een volmaakt mens, durf ik te beweren. Dus er zal in uw leven, in mijn leven ook wel iets gebeuren waarvan je denkt, jammer, ik heb hem net even gemist. Het was net even de verkeerde afslag, deze keus. Ja, stel gewoon jezelf de vraag, waar ben ik? Waar ben ik mee bezig? En kom een keer terug op je schreden. Hè? En dat kan dankzij Jezus Christus. Nou ja. U heeft intussen meegelezen. Wie heeft je verteld, vers 11, dat je naakt bent? Heb je nou van die boom gegeten waarvan ik gezegd had, dat moet je niet doen? Heb je contact gehad met de verkeerde bron? Nou, vers 12. Ik heb dat hier wel eens meer gezegd, dan begint het aloude afschuifsysteem. Want Adam zegt niet, inderdaad, u heeft gelijk. Dat lijkt me trouwens het enige juiste antwoord wat u kunt geven als de Heer u iets vraagt. U heeft gelijk, hij heeft namelijk altijd gelijk. Wat zegt Adam? Ja, ligt aan Eva. En hij is ook nog zo weinig subtiel om te zeggen, die vrouw die u mij gegeven heeft, met andere woorden, het ligt eigenlijk aan u, Heere God. Ja, ik weet niet of u er wel eens over nagedacht heeft. Ik zeg niet dat ik het beter gedaan zou hebben hoor, maar ik denk, het is nogal wat als die God die zegt, zeer goed, als die je zo'n vraag stelt dat je zegt, je moet bij een ander zijn en trouwens, die ander heb ik van u gekregen, dus het is eigenlijk indirect een beetje uw schuld. Voor zover ik dat zou kunnen, denk ik, Adam voelde zich heel ongemakkelijk en die flapte er een paar dingen uit, want ik denk, daar heeft hij vast achteraf spijt van gehad. Maar heb ik ook wel eens hoor, dat ik er iets uitflappen, van dat ik achteraf denk, oh, nou, dan kom je er gewoon op terug, hè? Toch? Anders wordt het heel ingewikkeld als je er niet op terugkomt. Blijf daar maar zitten. Wat doet God? Dat vind ik ook zo mooi. Die zegt niet, hey Adam, dat kan je niet maken, jongen, ben je niet opgevoed, hè? Die gaat gewoon naar die vrouw toe en die zegt, wat heb je gedaan? Nou, die heeft net aan Adam gezien hoe je dat doet. Je geeft gewoon de volgende de schuld. Hè? En die zegt, ja, dat is die slang. Maar die geeft nog toe. Want die zegt, ja, inderdaad, ik heb hem al gegeten. Die zegt, ja, dat heb ik gedaan. En weet u wat ik wel mooi vind? Vers 14, hè. Ik wou zeggen, God is niet gek. Want hij laat Adam en Eva natuurlijk wel zien, ja, het klopt wel, want de echte bron van de ellende zijn niet jullie, maar is die slang. En voor de mensen die denken, slang, ja, weet je, in de Openbaringen staat natuurlijk de duivel, de aloude slang, hè? Dus voor alle duidelijkheid, God zegt gewoon, de bron van de ellende en van het kwaad is de duivel. Bronnen en contactonderzoek. Dus hij laat ze gelijk de geestelijke wereld zien. Daar zit de bron van de ellende. En die krijgt er dus flink voor langs, als ik het even zo mag zeggen. Want hij zegt, joh, je bent vervloekt. Op je buik zul je staan gaan. Stof zul je eten. Stof is van de aarde, hè? Dus je hebt niks te zoeken in de hemel. Al de dagen van je leven. Maar ik heb wel eens tegen mij gezegd, als ik dat zeggen mag, toen je een klein meisje was, dat je wel eens dacht, ik ga proberen de duivel te bekeren, want als die nou weer luisteren, dan is het opgelost. Toch? Nou, niet omdat het maar rijk is, maar weet u, dan denk ik, dat is toch oorspronkelijk denken, dat je denkt, als je nou de bron van de ellende op andere gedachten kan brengen, en hij doet het, dan is het toch opgelost. Maar ja, zoals u weet, engelen hebben één keer de keus gehad. En Lucifer heeft de verkeerde afslag genomen. En dat is onomkeerbaar. En God zegt dan in vers 15, ja, dat wordt vijandschap tussen u en de vrouw, uw nageslacht en haar nageslacht. En u zult er de kop van morselen. Dat heb ik u net al verteld, dat heeft Jezus gedaan. De eerste mens. Hij mag even uit. Straks komen er nog andere teksten. Weet u wie dus de duivel en zijn boze geest heeft verslagen? Voor alle duidelijkheid, niet God. Maar de mens Jezus Christus. God zegt ook niet tegen Adam en Eva, ik los het later wel voor je op. Ja, indirect door Jezus. Maar hij heeft natuurlijk gezegd, jouw nageslacht zal hem de kop vermorzelen. Omdat God heeft gezegd, ze zijn naar mijn beeld en gelijkenis geschapen, ze zijn zeer goed. En een mens die God door en door volgt, vanaf de eerste tot de laatste seconde, is sterker dan het rijk der duisternis. En Jezus heeft het bewezen. Jezus heeft het dus gewonnen, daarom zeggen wij ook, wij strijden tegen een overwonnen vijand. Ik heb wel eens zitten puzzelen met, maar als het dan zo is, waarom hebben we dan nog zo'n last van de invloed van boze geesten? Want hij is toch al overwonnen, hè? Maar weet u, in Jezus' leven was het gelijk definitief, want Jezus was nooit gebonden geweest aan iets. De Er hoefde niks hersteld te worden in zijn leven. Hij hoefde nergens van bevrijd te worden. Dat scheelt een hoop ellende, toch?
Ja.
U weet het voor uzelf. Ik weet het van mezelf. Ik heb wel daadwerkelijk ervaren dat ik van een aantal dingen bevrijd. Nou, moest worden klinkt zo moeten. Op een gegeven moment zag ik dat, ben ik daarvan bevrijd. En dat, daarna komt er de periode van herstel en genezing. Bij je bekering word je een kind van God en niet gelijk een volmaakte zoon van God. Je zou het niet trekken, zal ik maar zeggen. Hè? Ook hier op aarde, het wordt geboren als baby en dan een peuter, een kleuter, een tiener, een volwassene. En dat is een proces. Dus strijden wij tegen een overwonnen vijand? Ja, maar om hem helemaal weg te krijgen uit uw leven is een proces. Eigenlijk hoef ik dat helemaal niet te zeggen, want volgens mij weet u dat uit uw eigen ervaring, toch? Dat dat een proces is. En ik zou wel hopen dat dat allemaal steeds sneller gaat, want ik weet niet hoe het u vergaat, maar vanaf het moment dat het op mij doordrong, wat is het rijk van de duisternis, dacht ik, dat kan niet snel genoeg opgeruimd worden in mijn leven. Gelukkig heeft God geduld, want dankzij Gods geduld gaat dat nog steeds goed. Even kijken waar ik zit in mijn verhaal. Oh ja. Even over de natuurlijke en de geestelijke wereld. Toch nog wel even naar bron- en contactonderzoek en corona. Kijk, er hoor en zie en lees je van alles over als je wil. Gevraagd, ongevraagd. Ik doe even de twee extremen. Er zijn dus mensen die zeggen, het bestaat geen eens. Het is een waandenkbeeld. En dat is in de wereld geholpen door weet ik voor wie allemaal, om de mensen bang te maken. Het bestaat niet. Nou, Jacob, jij bent, als ik dat zeggen mag, heb ik niet met je afgesproken, het levende bewijs dat het wel bestaat. En dat je er heel veel last van kunt hebben. En ook dat met hulp van artsen en van de Heer het mogelijk is om er doorheen te komen en er weer van te herstellen. Toch? Dus de afdeling bestaat niet, denk ik. Nou, die mensen die moeten dan maar eens gewoon een praatje maken met mensen die het gehad hebben. Dan praat je wel anders. Nou, helemaal aan de andere kant. Je hebt ook mensen die ongeveer roepen, dit is het einde aller tijden. Het is een kwestie van tijd voordat de hele mensheid ongeveer bezwijkt. Ik noem dat maar doemdenkers. Ergens daartussenin heb je nog allerlei nuances. Maar zijn er ook mensen die dan zeggen, ja, er zit van alles achter. Mijn antwoord is, dat klopt, er zit van alles achter. Er zit van alles achter, inderdaad. Want of er nou ziekte of zonde is, erachter zit altijd de duivel en zijn boze geesten. Of zit er wat anders achter, volgens u? Kijk, als je gezond en verstandig leeft, dan heb je meer kans dat je gezond blijft. Het klassieke voorbeeld, als je helemaal klem rookt, ja, met alle respect, maar vroeg of laat heb je een groot risico op longkanker. Dat zijn verkeerde keuzes. Maar de bron van ziekte, van ellende, is nooit een mens, is altijd daarachter. Het rijk der duisternis maakt de goede keuzes en het zal u beter gaan dan wanneer u de verkeerde keuzes maakt. En er zijn ook dingen waar je niks aan kunt doen, dat je zegt, ja, ik heb normaal geleefd en toch, ik weet het. En toch, ja, en toch is de Heer bij me, en toch helpt hij me er doorheen. En ik heb u dat al vaker verteld, die drie vrienden van Daniel, ik vind het echt geweldig, dan zeggen ze, ja, nou ja, maar zelfs indien God ons niet zou redden uit dit vuur, dan nog gaan we niet knielen voor u. Weet u wat ze zeggen? Ze zeggen gewoon tegen het rijk van de duisternis, je kan ons aardse leven wel proberen te nemen, maar mijn hemelse bron, daar kom jij niet tussen, daar blijf ik mee verbonden. Dat is ook mijn oproep aan u en aan mijzelf vanmorgen. Wat er ook gebeurt, hou goed in de gaten. Blijf verbonden met uw hemelse bron. En zorg dat er niets tussen kan komen. Want dan leidt u het leven zoals God het bedoeld heeft. U kent het verhaal over Paulus, toch? Allemaal gedoe, hè? Stormen, stokslagen, weet ik veel wat. En zegt hij bij het derde voorbeeld, ja, toen ben ik maar afgehaakt, toen was ik het zat. Misschien heeft hij het zelfs gedacht, hoor, of gevoeld. Hij zegt, en ondanks alles. En dan moet ik zeggen, het leven is niet alleen maar vervelend, toch? Er zijn ook van prachtige mooie dingen. Als je gezond bent, als je kan genieten van de natuur. Het feit dat wij hier in vrijheid bij elkaar kunnen komen, is allemaal prachtig. Dus geniet ervan. Geniet ervan. Ja, wat moet je dan wel doen? Nou, ik ga niet zeggen wat u moet doen, maar ik ga u wel een advies geven. Als u zegt, al die media, ik weet het niet meer. Nou, stopt u dan gewoon met zich te verdiepen in die media als u het niet meer weet. Zoek uw bron bij God. En in de Bijbel staat niet corona hoor, maar er staan wel een paar andere teksten van, ik denk, die zijn altijd van toepassing. Dus als je nog een tekst op wil zetten. Kijk, dit schrijft Petrus. Wees nuchter en waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek wie die kan verslinden. Weet u wat er in vers 9 staat? Bied weerstand, hè? Aan hem vast in het geloof. Ik zei u aan het begin, u moet niet alleen luisteren, u moet ook iets doen. Hier staat wat u moet doen, hè? Weerstand bieden. Dat doe je niet door erover te praten. Dat doe je door te zeggen, in de naam van Jezus Christus gaat dit weg uit mijn leven. En ik blijf verbonden met Jezus Christus, met mijn redder en heiland. En hij heeft het voor zeggen in mijn leven. Dan doe je wat in de geestelijke wereld. En daarna ga je er ook naar handelen als je verkeerde keuzes hebt gemaakt. Hè? Even ter afronding. Ja. Hij mag uit. Een brullende leeuw. Ik dacht, leeuwen komen voor in de Bijbel. Dus vroeger had je die ook in het land Israël. Want waarom worden ze anders genoemd? Hè, of in het Midden-Oosten. Nou, kennelijk zijn die leeuwen in de loop van de tijd naar Afrika vertrokken, denk ik dan maar. Maar waar het mij om gaat, komen leeuwen voor in de Bijbel? Antwoord ja. Zijn er mensen die leeuwen hebben verslagen? Ook ja. Weet u welk mens meerdere leeuwen tegelijk verslagen heeft? Daniel in de leeuwenkuil. Je zou kunnen zeggen, ja, maar hij heeft toch niet gevochten met die leeuwen? Oh nee, maar hij heeft het wel gewonnen. Want normaal zeggen die beesten hap en weg mee. Dus het feit dat die leeuwen, dat hun muil toegesloten bleef. Weet u hoe dat komt? Omdat Daniel contact had met de enig juiste bron. Daarom, ik zal u een paar dingetjes uit Daniel 6 even aanhalen. Als u het na wil lezen, moet u dat zelf maar een keer doen. Geweldig hoofdstuk, Daniel 6. Ik pik er een paar dingen uit. Even zoeken. Ja. Er waren mensen die een bloedhekel hadden aan Daniel en aan zijn vrienden en aan zijn geloof. Die mannen zeiden, Daniel 6 vers 6, wij zullen tegen deze Daniel, Daniel betekent God is mijn rechter. Hè? Dus geen eigen rechter gaan spelen, God is uw rechter. Zij zeggen, wij zullen tegen deze Daniel geen enkele grond voor aanklacht vinden, tenzij we iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Zou het toch fantastisch zijn als ze van u en van mij kunnen zeggen, wij kunnen helemaal niks vinden in het leven van vul je naam maar in. Wij kunnen helemaal niks vinden, er zit geen fout in. Daniel 11, 6 vers 11. Toen Daniel te weten kwam dat dat bevelschrift ondertekend was, staat er, toen ging hij zijn huis binnen. Ja, dat was letterlijk, ging hij misschien wel het huis binnen waar hij woonde in Babel. Als u weet dat ze erop uit zijn in de geestelijke wereld om u onderuit te krijgen, weet u wat Jezus dan zegt? Ga naar je binnenkamer. Sluit je ervoor af en zoek nog meer en nog intensiever contact met Jezus en met God. En daar staat, hij had in zijn bovenvertrek, dus hij zocht het hogerop, hè, de vensters geopend richting Jeruzalem. Het gaat maar niet om de aardse stad naar Jeruzalem. Hou uw gedachten op het hemels Jeruzalem waar u zelf deel van uitmaakt. Hou uw gedachten op de gedachten van God. Die koning, toen het tot hem doordrong dat Daniel, want al Daniel hoog zit, hè, dat hij er even in mijn woorden ingeluisterd was door die gasten. Die dacht, ja, bevel van Mede en Persen, dat kan ik niet terugdraaien, dan ben ik zelf ongeloofwaardig, hè? Wat kan ik doen? En hij zegt, Daniel 6, vers 17, de koning nam het woord en hij zei tegen Daniel, moet je eens opletten, een heidense heerser, hè? Weet u wat die zegt? Daniel, uw God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Moet je eens voorstellen dat mensen met wie u moeite hebt, dat die op een dag tegen u zeggen, ik ken je wel, jij bent een christen. Die God waar jij in gelooft, die gaat jou verlossen. Dan heb je nog eens een mooi gespreksonderwerp. Nou, nog een paar dingetjes eruit. Het gaat goed, hè? U kent dat verhaal van de leeuwenkuil. Dan staat er in vers 20, vroeg in de morgen toen het licht werd. De duisternis, de geestelijke duisternis, moest het afleggen tegen het licht. En toen stond de koning op. Als je het licht ziet, dan sta je op, hè, als je het licht van God ziet. En de koning nam het woord en zei tegen Daniel, dienaar van de levende God, heeft uw God die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Nou, de vraag stellen is een beantwoorden. Ja, zegt Daniel. En u weet wat er staat, hè? Er werd bij hem geen enkel letsel aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Als u, als ik, verbonden blijven met hem en op hem blijven vertrouwen, dan zal er bij u en bij mij in geestelijke zin geen enkel letsel meer worden aangetroffen. Dat is toch een mooi vooruitzicht. En het is al tijden zo. Ik kan u uit mijn eigen leven vertellen. Met grote dank aan God en aan Jezus. Al die dingen die in mijn leven voor verbetering vatbaar waren. Nou, al dat klinkt zo dramatisch. De dingen die in mijn leven voor verbetering vatbaar waren. Met grote dank en alle eer aan hem. Ze gaan steeds beter. Weet u wat ik tegenwoordig zeg? Had ik vroeger nooit gedaan. Als mensen vragen hoe gaat het. Dan zeg ik, het meeste gaat goed. En de rest komt goed. En dat is niet omdat ik een tegeltje heb geleerd op een cursus. Dat is omdat ik dat geloof. En u geschieden naar uw geloof staat er in de Bijbel. En toen zei die Darius, Daniel 6. En dan geef ik nu het bevel. Dat was ook een bevel van Mede en Persen. Dat in mijn hele koninkrijk iedereen moet beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel. Dat is de levende God en die houdt eeuwig stand. Zo. Is het dan gewonnen in de geestelijke wereld, ja of nee? En ook in uw en in mijn leven, laat dat maar het belijdenis zijn van iedereen die u kent en die mij kent en meemaakt. Die levende God, die houdt voor eeuwig stand. Zorg voor de goede contacten. Ga naar de bron, onderzoek uw gedachten en zeg, ben ik bij de goede bron aangesloten? Dus welke gedachte u ook hebt, zorg dat het vanuit Gods perspectief is. En zeg, de laatste paar Bijbelteksten. God is mij een helper, zegt iemand, ik meen in de psalm, wat zou een mens mij doen? God is mij een helper, wat zou een mens mij doen? Laat je niet door hun dreigen en blazen verschrikken, maar heilig de Christus in uw hart als Heere. Altijd bereid rekenschap af te leggen van de hoop die in u is. Onze hoop, onze hulp is van de Heer die u en mij geschapen heeft. Amen. En natuurlijk heb ik weer een mooi lied uitgezocht waar het door een bron in staat. Dus die, neurie mee, denk mee, doe mee. U bent mijn Heer. Wonderbaar in heel mijn leven. En daar komt ook het woord bron in voor, dus kijk maar mee bij de tekst. die grote God en zijn Zoon Jezus Christus. Ik zegen u met zijn vrede, met zijn goedheid, met zijn liefde. Ook voor de komende week. Blijf met uw hart, met uw hele leven op hem gericht. Hij is uw levensbron. Hij maakt het waar. Blijf met hem verbonden. In Jezus' naam. Amen. Een paar laatste praktische dingetjes. Collecte, u weet waar ze staan. Als het goed is, staat er daar een bak en daar. Ik denk dat er intussen voor koffie of thee is of wordt gezorgd. En dan wens ik u een goede week. En Willem wil nog iets zeggen, dus het laatste woord vanmorgen voor Willem.
Broeders en zussen, toen wij vorig jaar het spreekrooster samenstelden, toen hebben wij bij 11 oktober gezet kerkproeverij. Ik weet niet, kent u het fenomeen kerkproeverij? Er zijn een aantal organisaties, die hebben dat in het leven geroepen om in elk geval mensen kennis te laten maken met de kerk. U kent het fenomeen wijnproeverij wellicht, nou ja. Kerkproeverij, maar dat kon in deze tijd dus absoluut geen doorgang vinden. Helaas, heel vervelend. Maar nu hebben Annette en ik bedacht, we doen het anders. Wij gaan aan elkaar vertellen wat u destijds heeft geproefd van het evangelie en wat u ertoe heeft doen besluiten om deze weg te gaan. Dat is dus anders dan de Ieder heeft iets dienst die we laatst hebben gehad. Want dan getuig je van de dingen die je meemaakt op de weg. Nu is de vraag, wat heeft u ertoe doen besluiten om die weg te gaan, om voor die weg te kiezen? Wat is voor u de meerwaarde geweest om te zeggen van, het leven wat ik tot dusver heb geleid, dat ga ik anders doen. Want ik heb nu iets ontdekt. De vraag is helder, tot woensdagavond heeft u de gelegenheid per mail om bij Annette en mij te reageren, zodat wij dat weer in een programma kunnen zetten, keuzes kunnen maken, eventueel liederen erbij kunnen kiezen, of als u zelf een lied heeft. Misschien bent u wel door een lied tot een gedachtenverandering gekomen. Het kan, nou ja, dan neuren we dat graag met elkaar hier. De vraag is helder, tot woensdagavond de tijd om voor komende zondag met elkaar die dienst, kerkproeverij te hebben. Oké, dankjewel.